próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door lekkeropweg.nu. Bespaar jaarlijks €150 en doe voor vertrek de bandencheck.
Alfa wijzigt de naam van een onthulde auto binnen een dag. En de Audi R8 is verdwenen. Hoe erg is dat? Dit is De Uitlaat met Rory Kleiwecht en Marco Gorter. Dag en welkom bij De Uitlaat, je favoriete autopodcast waar we ingaan op Autoweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en alle andere grote bekende podcast apps. Marco, welkom. Er werd een nieuwe Alfa Romeo onthuld en wat er toen gebeurde zal je verbazen.
Nou, als er één merk is waarbij me dit dus absoluut niet verbaast... Dan is het wel Alfa Romeo.
Dat is het mooie. Ik dacht, we hadden van tevoren een enquête kunnen indoen. Gewoon met 10 willekeurige merken. En bij welk merk verwacht je het meest dat een naam na een dag gewijzigd wordt? En ja. Dan had ik gedacht, nou, ik weet wel een merk waar dat wel vaker gebeurt.
Het is echt gewoon ongelooflijk dat ze dat na de Mito... Ja. En wat uiteindelijk de Giulietta is gaan heten...
Exact.
Dat het nu weer gebeurt.
Ja, ik je denkt bijna marketingstunt of zo.
Nou ja,
krijg je het voor elkaar?
Het is wel een vorm van gratis aandacht natuurlijk.
Ja.
Maar we hebben het even voor de duidelijkheid over wat nu de Junior is geworden. Maar wat in eerste instantie gepresenteerd werd als de Milano.
Ja, en niet alleen op de dag zelf van verrassing hier is in Milano. Maar al maanden en jaren, weet ik niet. Maar in elk geval meer dan... In elk geval het volledig afgelopen 365 dagen durende kalenderjaar, zeg maar. Hebben wij al gehoord van er komt een nieuwe Alfa. En die wordt voornamelijk elektrisch en die gaat Milano heten.
Ja.
En die komt op het basement platform waar ook de Fiat 600e en de Jeep Avenger en allemaal dat soort auto's van Stellantis staan.
Half West-Europa.
Ja. En die is er nu.
Ja. En hij heet Milano.
Ja.
Behalve dat hij nu niet meer Milano heet.
Nee. Want dat mocht niet. Want na de onthulling, daar ben je ook wel een ambtenaar. Zeg, had je dat niet even verkeerd kunnen zeggen. Na de onthulling is er dus ergens een minister geweest van handel of zo in Italië. En die trok een oude wet van stal. Die wet zei... Er mogen geen Italiaanse producten vernoemd zijn naar Italiaanse plaatsen als het product niet in Italië wordt geproduceerd en de auto wordt gemaakt in Polen. Dus je denkt, ja.
Oké.
En die is wel apart, want als Italiaanse merken dat doen en het boeit Italië niet, mag het wel. Want we hebben bijvoorbeeld een Ferrari California, die wordt gewoon gemaakt in Italië. Maar als Italië boeiend, dan moeten ze maar een Californië-wet doen of zo.
Ja, of je accepteert gewoon dat je auto vernoemd is naar, dat een auto vernoemd is naar je stad.
Ja.
En je doet daar verder niet zo moeilijk over.
Nee.
Daar zijn ze in Italië overigens, heb ik vernomen uit wat andere branches, wel heel streng op naamgebruik. En,
ja, want het is natuurlijk meer vanwege voedsel. En daar snap ik het een beetje, wat de Fransen ook hebben.
Ja.
Weet je, ja, Parmaham, dat niet in China ook een varkensboer zegt, dat is ook Parmaham hoor. En voor mij is het allemaal binnen EU-wetten zelfs allemaal vastgelegd, al die regels voor al dat soort zaken. Vooral natuurlijk de wijnen in Frankrijk zijn er. Hè, van het is altijd het beste om een wijn te kopen van een beroemde wijngaard. Of liever die net aan de overkant van het bruggetje ligt. Dan heb je dezelfde wijn, maar dan voor 30% van de prijs. Want dan mag je niet zo heten. Nou ja, het geldt voor Chianti wijn in Italië en zo. Maar voor auto's denk ik, ja, ik heb het niet idee. De wet daar ooit voor bedoeld was ook eigenlijk.
Nee, die is waarschijnlijk opgesteld voordat er überhaupt auto's rondreden.
Ja.
Maar goed, dat krijg je natuurlijk een beetje met wetgeving. Op enig moment verdwijnt dat, omdat het niet meer relevant is. Maar dan staat het nog wel ergens in de wetboek, want het is er nooit uitgehaald. Zo zijn er wel meer van die vreemde wetten hoor. Dus ergens in een Amerikaanse staat, ik weet even niet uit mijn hoofd welke, maar is er een wet die zegt dat in een echtpaar is de man verantwoordelijk voor het haaronderhoud van de vrouw.
Ja, ja, ja.
Dus als de vrouw naar de kap wil, moet de man dat wettelijk gezien betalen.
Ja.
En ik geloof dat in Schotland is er een wet dat als een vreemdeling aanbelt, dat je hem niet mag weigeren om bij je naar het toilet te gaan.
Ja.
Dat is gewoon ooit een keertje opgesteld omdat mensen dachten, nou dat is een fatsoenlijk idee en... Ja, dat kunnen we ons nu niet echt meer voorstellen.
Nee, het zijn die leuke online weetjes. Hè? In Amerika is ook het staat en dan mag je dan geen eland voeren naar middernacht en zo. Dat soort dingen.
Maar, dat soort dingen.
Maar dat is dan meer voor de gein. En ik denk dat je bij de rechter ook van probeerbaar handhaaft. Dat hij ook zegt, ja, dat zal wel. Dat is niet van het statenwet, dus we doen het maar. Maar dat is niet de minister van Handel die ineens dan gaat zwaaien van, hoor eens. Nee, gewoon je marketingcampagne van een paar honderd miljoen even om.
In Italië nemen ze dat soort dingen vaak dan net even wat serieuzer.
Ja.
Want ja, het staat er en regels is regel en wet is wet. En ja, ik vind het... Kijk, ik bedoel, binnenste land dus werken toch best wel een aantal Italianen, volgens mij.
Mm-hmm.
Aangezien de helft van dat bedrijf ongeveer bestaat uit wat voorheen Fiat Chrysler automobiels was. En dat was voor de helft Italiaans. Dus waarom niemand bedacht heeft van... Goh, dit kon wel eens potentieel met de Mito en de die eerst Junior zou gaan heten. En de Giulietta die eerst iets anders zou gaan heten.
Ik heb het opgezocht nog, want ik had het ook bedacht. Milano is dus al eerder geschrapt, want de Giulietta zou dus ook Milano gaan heten. En dat was bijna vanwege dezelfde reden. Want die werd namelijk geproduceerd in Milaan, was het idee. En toen, wij spreken enkele maanden voor de onthulling, zegt ze nee, die productie gaat toch naar Turijn. Maar ja, om dan Milano te noemen, vond ze ook wel een beetje pijnlijk voor alle werknemers in Milaan die ineens geen baan meer hadden. Van, we noemen hem naar jullie. Dus heel trots, en zit al zonder baan, maar hij is hem wel vernoemd naar jullie.
Deze auto is voor jullie.
Ik ben heel trots naar het Italiaanse UWV, precies. Dus die hebben ze toen omgedoopt naar Giulietta. Dus opnieuw, Milano is dus weer niet gelukt. Het is drie keer scheepsrecht. Ik ben benieuwd wat ze nu Milano gaan noemen alsnog, if any. En wat uiteindelijk de Mito werd, dat zou lang de Junior worden. Van eindelijk een kleine Alfa, onder de toenmalige 147 natuurlijk. Want Giulietta was er toen ook nog niet, volgens mij. Nee. De Mito was eerder. Toen dacht ze, weet je wat, is leuk, we doen een soort online enquête in Europa bij Alfa fans, andere mensen, en die gaan bepalen hoe onze auto heet. Daar kwam toen de naam Furiosa uit. Nou, vond ze allemaal heel leuk, dat werd het ook bijna, tot iemand wees dat in allerlei markten, Frankrijk, Italië was dat een leuke naam, maar in Spanje bleek dat ongeveer betekenen een samensmelting tussen lesbienne of boze vrouw, of boze lesbienne, zeg maar, zonder daar te veel een eigen mening over te hebben, dat soort woorden. In elk geval is dat hoe het woord Furiosa daar gebruikt wordt. Om dat op je auto te hebben staan. Ja, ook niet alles.
En al die Alfa's die ze afzetten in Spanje natuurlijk.
Maar goed. Nou, durf dat niet aan te zien. Ongedood naar Mito. Wat staat voor Milaan / Torino. Turijn. Met twee hoofdletters. Wat ik altijd geweigerd heb. Met een hoofdletter T in die auto te schrijven. In die zin is Milaan toch ergens in de Mito zit het half. Hè? Dus dat is ooit wel gelukt. Maar allemaal zo. Die auto's zijn zelfs drie keer van naam veranderd voor onthulling. En zo. Ja, ik kan nog geen ander merk verzinnen. Schijnt in het verleden wel met Ferrari, die was wel wat mee betreft over de jaren 70.
En zo. We hadden het hier vorige week op de redactie over. En toen zei ik dat in mijn herinnering, en ik kan dat niet helemaal bevestigen, maar ik weet het vrij zeker, wat nu de Corolla is, heb ik gezien als Auris in Genève. Ja. Die werd gepresenteerd. Er stond er ook echt Auris op.
Ja.
De ramen waren toen nog wel geblindeerd, want het interieur was nog niet klaar. Maar de auto zelf wel. En die werd ook gepresenteerd in de hybrid aandrijf lijn, blablabla. En toen uiteindelijk werd het toch de Corolla.
Ja, maar heette die Auris ook de Auris? Die Auris heette sowieso niet Corolla in andere werelddelen?
Ja, en sterker nog, de sedan heette hier ook Corolla. Die is hier ook nog gevoerd. En dat was onderhuids volgens mij ook. Ja, er was sowieso een sedan nog die Corolla heette. En volgens mij was dat onderhuids grotendeels dezelfde auto.
Ja.
En elders in de wereld is hij altijd Corolla blijven heten. Maar hier in Europa was die Auris. En toen kwam de tweede Auris. En die werd later toch de...
Ja, wat ze toch een sterke Corolla naam, wat ik volledig terecht vond. Dat was een veel sterkere merknaam wereldwijd.
Nee, eens. Maar dat een bedrijf als Toyota een auto presenteert met naam A en hem dan ombadge naar... Kijk, bij Alfa Romeo, niets te naleden van het merk.
Hou er rekening mee, zeg maar.
Het past in de heritage.
Ja. Nou, bij Toyota is het verschil. Die auto heette elders dan al zo. Dan is meer van, hoe gaan we dat globale strategie wel niet toepassen? Niet eens dat ze een niet bestaande naam van stal trok of zo.
Fair enough.
Maar goed,
fair enough.
Het is wel een goed voorbeeld als zodanig. Los van alle etiketten erop, wat vind je van de auto?
Ja, ongeïnspireerde eenheidsgruwel.
Ja.
Oh, sorry, ik zal het positief houden. Siloze marketing track.
Ja.
Nee, niet gelukt. Nee, ja, het is. We hadden een overzichtje op de site. Het is inmiddels de 10e auto op het CMP-platform van Stellantis. En nou ben ik op zich niet tegen modulaire platforms hoor. Alleen 10 op één platform is wel heel veel. Zeker als je bedenkt dat er op dit moment maar twee motoren zijn. Een elektromotor en een 1.2 driecilinder.
Ja.
Nou, dan heb je die eventueel met één of twee vermogens, wel of niet mild hybrid, et cetera. Er schijnt een sterkere elektrische versie te komen en ook een vierwiel aangedreven versie.
Ja.
Maar reken er maar op dat binnen de kortste tijd dan de 2008 en al die andere auto's op dat platform dat ook hebben. Ja, en dan wordt het wordt een soort pannenkoekenrestaurant.
Ja.
Je kan er een keer ananas op gooien of ham, maar het blijft een pannenkoek. En een pannenkoek is gewoon Alfa Romeo of een Jeep.
En los daarvan, ik vind niet dat hij heel veel lijkt op wat er op de markt is. Nog meest natuurlijk op de Lancia die gaat komen. Maar ik vind het ook gewoon geen mooie auto. Al was het maar de tweede auto op het platform, vind ik het...
Nee, oké, maar goed.
Te veel moetje, zeg maar.
We gaan het geloof ik later in de aflevering nog even hebben over design. Want ik geloof dat in de poll is gebleken dat we het wel eens een keertje over echt mooie auto's
hadden.
Ja. En wat er toen ging gebeuren.
Ja, na de klik. Maar ik vind het net de tonale had ik dat ook al. Dat vind ik ook een hele teleurstellende auto om te zien, om te rijden al helemaal. En dit ding ook weer, denk het is zo geforceerd van, kijk, oké, we moeten een compacte crossover SUV maken. Nou, dat is al, als je een Alfa moet zijn, een lastige opgave.
Zeker, de Stelvio vond ik eigenlijk nog wel aardig gelukt.
Ja, maar die is natuurlijk wat groter. Ja, dus zeker, dat was zeker. Nee, ja. Geweldig oud om te zien, om te rijden, alles. Dat was echt helemaal top. Maar goed, de tonale valt dan heel erg tegen al. En deze om te zien ook, het is ja, veel te geforceerd, vind ik het.
Ja, ik ook.
En deze vind ik een Ford Puma, ik zit er hard op denken, nog wel een soort van gelukt. Als ze dan toch...
Nou ja, daar
ook
is...
al, de naam was al
De naam is verkeerd. Ja. Tenminste, ik vind dat je niet de naam van iets wat een coupé is moet plakken op iets wat niet een coupé is.
Nee, het is zo'n misbruik van je verleden met die Mustang Mach-E, vind ik ook.
Precies, dat is gewoon een uitholling van je van wat je hebt opgebouwd, vind ik. Maar Alfa Romeo, kijk, bij Peugeot of Opel dat je dan modulair bouwt, dat zijn geen merken in mijn beleving die je heel erg koopt voor de emotie. Dat wil niet zeggen dat ze nooit een leuke auto hebben gebouwd, maar in de regel bouwen die wat meer doelmatige auto's.
Opel Grandland, side ding, maar het past prima.
Weet dat je, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Ja. Er zijn niet heel veel mensen die Opels echt zien als een liefhebbersproduct. Dat wil niet zeggen dat er niet Opels voor liefhebbers zijn gebouwd in het verleden, maar in de regel is dat niet zo.
Ja.
Maar een Alfa Romeo, zelfs een 147, dat kocht je voor zijn design, dat kocht je voor de bijzondere motortechniek, dat kocht je voor het feit dat je scheef achter het stuur zat, want dat is karakter.
En dat hij leuk reed, toch?
Dat hij een onderstel heeft wat zich weet te onderscheiden van iets van een Golf of een Opel Astra. En dat heeft dit allemaal gewoon, dat kan ik je nu al verklappen zonder ermee te gereden te hebben, dat heeft het niet.
Nee.
En dan wordt het
Ik vond die 600e vond ik dan om te zien al beter gelukt. En om te rijden vond ik ook wel. Ik vond het van Fiat. Ik weet niet, jij hebt hem ook getest, geloof ik.
Het is ook.
Van past bij het merk, zeg maar.
Ja, past goed bij het merk.
Terwijl bij die Alfa, hij wordt dan ook vrij duur. Weet je, zo krap 40k en zo.
Ik denk dan, als er geen vraag is naar zo'n merk, dat geldt voor Jeep ook, of niet meer.
Ja,
dan is het misschien beter om dat soort merken in ere te laten rusten. In plaats van als het een soort ondode zombie-merken met koet in leven te willen houden.
Ja.
Want het is heritage. Ja, ik zie dat niet. Want dat er niet serieus in geïnvesteerd mag worden, dat is wel duidelijk. Want dat heeft gewoon echt niks echt eigens.
Nee.
Behalve het design. En dat, nou ja, oké, dat is een heel dun laagje vernis, vind ik. Ja, dan op een gegeven moment moet je misschien concluderen dat binnenste land is er gewoon te veel merken zijn.
Ja,
en dat je of kan investeren in het diversificeren van dat merkportfolio, of dat je gaat zeggen, 10 is te veel, gaan er een paar uit.
Ja, wat had dan alleen de hogere segmenten gedaan met Alfa of zo?
Bijvoorbeeld.
Maar op dit platform, dit crossover segment van met Peugeot en Citroën en DS, dat je nog wat doet, denk ik dan oké. En dan is die Fiat erbij, is al, denk ik, nou, het wordt nou wel erg druk. Maar dan dit. En dan moet dat sportief. Maar ook de snelle versie krijgt dan even aan iets van 240 pk. Dat wordt
ik geloof het.
En denk, ja, dat is, bij anderen is dat bij een ID3 zo. Dan is dat de instapper, weet je wel? Van,
ja, oké, een segmentje hoger natuurlijk. Dit is B-segment.
Ja, maar C-segment. Als je qua prijs met je kijkt, hè, dan kom je al snel een heel eind. Maar het is voor een elektrische auto is dat niet indrukwekkend. Dat had al de instapper moeten zijn. En denk ik, zelfs dat wordt dan gênant. Zelfs voordat Alfa, laten we even 10 jaar terug in de tijd, of rond 2010, en dat Alfa dan lang geen, die hebben ze niet echt gehad, want je had natuurlijk de Mito QV is er wel geweest, geloof ik.
Ja, je hebt een Mito Q gehad, maar je had ook een Mito met 1.3 JTDM. Dus. Ja.
Maar dat je dan in het C-segment weer van met een snelle versie van de Giulietta komt, die niet echt, en die uiteindelijk had voor mij 270 pk of zo, zeg je, we zijn er weer en heeft dan 190 pk of zo. Dat je dat zou doen. Dat je denkt, ja, maar jongens, elders heeft men, ja, maar wij vinden het snel. Het is gênant, zeker voor een merk wat dan premium pretenties heeft, dat bij Alfa al een beetje altijd kilo was, hè. De Giulia kwam er weg, omdat hij zo ontzettend goed reed. Maar hij won een 0 testen, want krap en multimedia ruk en afwerking niet goed. En wel net zo duur als een 3-serie. Dat is altijd, ja, jongens.
Nou, echt Alfa Romeo.
Ja. Maar bij de Milano, de Junior, denk ik, ja, het wordt wel erg...
Ja, het is helemaal niks. Het is een Alfa Romeo logo, een godschuwelijk lelijke grill.
Ja.
Dat is wat het is.
Ja.
En verder is het een Fiat 600 of een Peugeot 2008 of veel meer in welke.
Ja, en dat voor dan zoveel geld en dan...
Dat gaat niet
heel erg. We hebben die auto heel goed geprobeerd. Als dit nou ineens een van de beste rijden auto's in het segment wordt, dat zou wel de verrassing zijn van 2024. Maar dat zie ik niet zo snel gebeuren.
Nou, dan presenteer ik denk ik naakt de podcast.
Ja, dat is tegen niet, hè. Misschien video. Dus de vraag is of dat dan de kijkers daarmee beloond worden. Dat is nog steeds met de planning. Maar goed. Ik begin even. Wanneer komt het ding eigenlijk daadwerkelijk? Is dat al snel of gaat het nog even duren tot de herfst of zo?
Dat weet ik niet. Ik weet ook niet of hij dan nog steeds junior heet.
Ja, dat is goed.
Je weet het niet.
Ja. We wachten af. Hey, dan iets ander segment waar ik nog even op wil terugkomen. Vorige keer eigenlijk al, maar toen hadden we al veel onderwerpen. Er was een zwanenzang voor de Audi R8.
Ja.
En dat vind ik toch wel een hele bijzondere auto die... nou, voor mij, omdat hij zo'n beetje gelanceerd werd vlak toen mijn carrière begon. Dus ik heb de hele levensloop een beetje meegemaakt. Want het was echt een on-Audi-achtig icoon van een ding. die in Nederland ontzettend hot was. Want die paar keer dat ik in Nederland zo'n ding reed op de snelweg, reden mensen gewoon de vangrail in. En ik had veel meer bekijks dan een pak met een Ferrari 812. Of zelfs in een McLaren. Dacht mensen, oh ja, supercar. Maar als je met een Audi R8 reed, elke Audi, Seat, niet elke Volkswagen rijder, maar elke sportieve Volkswagen rijder, zeg maar. De hele groep die reed gewoon de vangrail in van lust gewoon van dat ding. En dat vond ik toch wel knap. Dat Audi zover, ja, buiten de gebaande panen ging door dat ding in de markt te zetten, twee generaties.
Ja, en, zeker.
Terwijl het was ook niet de scherpste auto van stal. Wat zijn jouw herinneringen? Want jij hebt wel voor mij twee keer zelfs een introductie gedaan op het circuit van die auto. De tweede generatie en de facelift, meen ik.
Ja, ik heb de tweede generatie gedaan toen die kwam, dus de V10. Mm-hmm. En ik heb de GT gedaan, dus het uitzwaaimodel. Dus ik heb het begin en het einde van de tweede generatie gedaan.
Oh ja, toen op Ascari was niet de facelift versie, dat was gewoon de tweede generatie.
Dat was nog eens een keer de facelift, maar goed, ja.
Nee, oké, dat bedoel
ik. Daar veranderde zo weinig aan.
Nee, maar je hebt dus wel meerdere keren een auto kunnen proeven op leuke plekken. Dat is een beetje hoe ik het zie. En heb jij de eerste generatie wel eens gereden nog?
Ik heb de eerste generatie heel kort een keertje gereden, maar niet dat ik er echt wat mee kon.
Mm-hmm.
Die staat nog wel heel hoog op mijn verlanglijstje. Om de simpele reden dat ik van iedereen hoor, die tweede generatie had een soort Haldex-principe vierwielaandrijving. Dus achterwiel aangedreven grotendeels. En dan ging de koppeling dicht als er voorgrip nodig had. En dat oude had een viscositie systeem. En dat werkt veel trager. Dus dat ding was echt gewoon achterwiel aangedreven totdat je de vangrail raakte. En dan ging de voorwiel een keertje helpen.
Ja.
Dus dat schijnt wel een spectaculair ding te zijn. Je hebt hem wel gereden.
Ja, ik heb dat was zo'n luxe probleem van dit vak. Ik zou ermee gerijden, want ik deed 2 jaar dit werk in 2010. Ik weet nog goed, want ik kwam van de reis terug en dan stond hij via Engeland. En daar hebben ze altijd leuke loterijen voor mensen van winnen een supercar met nul kans op te winnen. En er stond toen een Audi R8 en ik had vriend van mij zeggen, kijk, er komt een open versie van. En die ga ik over iets van anderhalf maanden rijden. En de eerste keer supercar wordt dat voor mij. De eerste keer 10-cilinder en de eerste keer 8. En toen werd ik de avond, vandaag zocht vroeg, werd ik zo ziek dat ik mijn gedachte was, shit, we kunnen niet gaan. Dat ik zelf niet kon, dat maakt me niet eens druk, omdat ik was echt heel erg ziek. En toen is een collega last minute nog 's ochtends naar het vliegveld gerost met een nieuw ticket om in Zuid-Frankrijk te rijden. En dan ging mijn kans op een Audi R8 Spider, zeg maar. En dat was nog voor de facelift. Dus toen had hij nog die automaat en enkele koppeling. Want die heb ik toen wel in Nederland een kort blokje om nog gedaan. En dat was het. En dan kan je een beetje beleven, maar niet alles. En pas bij de facelift, daar heb ik toen een lanceringsvermogen doen. Toen veranderde wel veel. Want dan kreeg je dus een
S-tronic.
Een S-tronic met dubbele koppeling. En daar beleving werd iets minder, maar dat had die auto wel nodig. Want de heette daarvoor ook S-tronic, bij mijn weten.
Nee, R-tronic.
R-tronic, je hebt gelijk. Waar zo'n enkele koppelingautomaat werkte in de beste Ferraris en de beste Maseratis, werkte het niet zo goed in die Audi. Daarvoor was het net wat te traag. Dus daar werd hij weer heel veel beter van. En toen heb ik gereden op, hoe heet dat circuit bij Rimini, Italië, de MotoGP-baan. Voor 10 punten, zeg maar. Ik kan er willen opzoeken, ben ik het vergeten. Even kijken hoor, Rimini track.
Zo grappig, want voor mij was dus de tweede generatie R8, terwijl jij opzoekt, vertel ik ook een anekdote.
Ja.
Was ook de eerste keer dat ik een supercar met middenmotor reed. En ik had een cameraman mee en ik zal zijn naam niet noemen. Maar hij is ietsje minder onverstoorbaar dan sommige andere cameramannen waar wij mee werken.
Ja.
Dus we hadden onze spullen ingeladen, we zijn een stukje onderweg. Tempo gaat wat omhoog en op een gegeven moment zijn we op zijn bocht een stukje weg. En ik laat heel te loops vallen. Ik weet niet of je het belangrijk vindt, maar dit is de eerste introductie van een supercar met V10 middenmotor die ik doe. En zijn neus ging zeg maar sneller van kleur naar wit dan die auto van 0 naar 100. Dat was echt in één keer, zag je hem gewoon helemaal zo verstart in die auto zitten. Die had niet op dat moment een hele goede dag. Was op het circuit van Portimao. Dat is ook een hele mooie baan om te ervaren wat een auto met een groot deel van de massa achter je precies doet. Want Portimao, voor degene die
auto
kennen,
Portimao rijden is wel leuk, ja. Soms heb ik even de naam van mij van. Ga, praat maar door, want ik mijn circuit spraak van naam veranderd als ik het zo zie.
Op Portimao heb je een aantal bochten waarin je in de bocht begint de baan heel erg onder je vandaan te lopen. Dus het loopt vrij stijl naar beneden toe. En dan komt de massa dus ineens achter je aan, in plaats van dat die voor je zit. En op zo'n baan voel je dat verschil heel erg. Want dat werkt dus heel veel overstuur in de hand als je een beetje tempo hebt. En zeker als je dan denkt, hey, hij wordt licht en je gaat van je gas af, dan wordt dat natuurlijk 3 keer zo erg als dat het zou hoeven zijn. Dus dat was een hele leerzame introductie. En wat ik zei, ja, de eerste keer voor mij ook denk ik V10. In ieder geval de eerste supercar introductie met middenmotor.
Mm-hmm.
Dus dat maakte het wel memorabel.
Ja.
En jij hebt je circuit gevonden.
Ja, Misano.
Misano?
Ja, dat is even het lachpuntje van mijn tong. MotoGP, maar daar met Audi was een beetje nat. En daardoor voelde die achterkant ook goed. Zo even dat je bocht uit en dan lift. Omdat je net de lijn wat houden en dan voel je die achterkant. Wow. En dat je dan het is eigenlijk een hele brave supercar. De Audi R8 is wel de beste instap supercar die je kan rijden, vind ik. Omdat die zo vergeeflijk is.
Ja. Nou, en dat maakte dat ding ook zo populair.
Ja, die eerste generatie ook al. Ondanks wat jij inderdaad zegt met die achterwiel drijving. Ik bedoel, vanuit de ESP aan, dan kon er bij niks fout gaan. Maar wel die sound. En ik vond wel dat de eerste generatie wat spectaculairder oogde dan de tweede. Ik weet niet, zeker. Die tweede, dat hij is ook veel minder populair. Je zag hem ook veel minder vaak.
Ja, dat zal ook wel een BPM dingetje zijn, hoor. Ja. Want de laatste 15 jaar zijn auto's ineens heel snel onbetaalbaar geworden. Waar je voorheen nog wel met een beetje moeite en pijn en wat vakantie opofferen nog wel een Porsche bij elkaar kon sparen. Dat is tegenwoordig gewoon niet meer te doen.
Ja.
En hetzelfde geldt voor zo'n Audi R8. Die was denk ik een ton ongeveer toen hij kwam.
Het scheelde ook. Kijk, toen hij kwam was hij er alleen maar met V8.
Ook dat. En
dat
handbak.
Ook. Ja. En toen kwam hij daarna met V10, nog steeds met handbak. En na de facelift, volgens mij was die V8 zelfs al weg. Ik heb hem alleen maar als V10 gereden. Ik zit te twijfelen of hij die als...
Ja, volgens mij was de V8 er nog wel.
Ja, maar hij was niet eens beschikbaar bij de lancering bij Misano. Want de nadruk lag voor hun eigenlijk wel inmiddels op die V10. Dat was toch wel de motor waar ze meest trots op waren. Wat natuurlijk tussen haakjes gewoon de V10 uit de toenmalige Gallardo was. Maar ja, een zo goed concept. En ik heb toen de nieuwe kwam, heb jij lancering gedaan. Heb ik nog een hele leuke triotest gedaan met een 9,5 Turbo S. En een Huracan, die toen net uit was. En daar bleek toch wel een aantal dingen. Punt 1, de Huracan. Ik had hem al een keer gereden bij een autobieldfestijn in Italië op circuit. Dat dat ontzettend wilde auto is. Die ook veel bruter klonk dan die Audi. Want die Audi klinkt gewoon echt wel heel gaaf. Het is echt een hele mooie soundtrack. Maar dan had je die Lambo ernaast met dezelfde motor. En dan klonk die Audi 8 ineens als een GTI.
Ja.
En dat vond ik toch wel gaaf. Dat ik denk, goh, dat je met dezelfde motor nog zo'n verschil in karakter... qua soundtrack kan klinken, vind ik wel kicken. En ik weet dat de Huracan dus veel gaver eruit zag... en gaver klonk dan die reed. Want het was een heel erg braaf onderstuur ding eigenlijk.
Nou ja, om te rijden was het echt een Audi R8.
Ja.
Maar inderdaad, het zag er dan wel ontzettend bruut uit. En het klinkt nog steeds als geen ander.
Ja, en die 9 Turbo won dus puur op de rijkwaliteit. Wel qua soundtrack was het helemaal stofzuiger... naast die twee atmosferische blokken. Maar dat het feit dat die bestond... en ik weet nog dat ik met die tweede generatie Audi... ook met mijn toenmalige vriendin... nu mijn vrouw naast mij naar werk terugreed... En dat zij gewoon zag, ik moet iets meer weg. Ze zegt, je hebt geen idee hoeveel mensen gewoon ons aan zitten te staren naar deze auto. Alsof een UFO was geland. Terwijl in een Ferrari inderdaad heb je dat dus niet. En dat vind ik nog steeds wel grappig.
Ja, dat is een heel bijzonder fenomeen. Ik heb het met de eerste generatie Audi RS3 ook een keer gehad.
Oh ja.
Dat Stefan had hem toen in de test. Nou, en ik wilde er ook wel eventjes mee rijden. Dus ik een blokje om. En nou, net wat je zegt, mensen die zich gewoon in de meest hachelijke verkeerssituaties manoeuvreren. Om een foto van dat ding te kunnen maken.
Ja.
Ik denk, ja, maar het is gewoon een A3, hè? Met een hele dikke vijfcilinder motor. Maar het is wel gewoon een Audi A3. En dat
nee. Zie je al bij alle Audi RS'en. Ook RS4, RS6, alle Seat en Audi-rijders. Ook voor mensen in de Seat Leon. Als je dan een nieuwe RS, een gloednieuwe RS4, weet ik nog. Toen hij net voor het eerst met zescilinder was in Nederland, in de Avant. Ja. Ja, ik heb meerdere Leons gehad, maar eentje die bleef ook 10 kilometer bij me hangen, om me heen hangen. Want uiteraard was het een Cupra, weet je wel. Want een Leon Cupra-rijder wil eigenlijk een Audi S3. En die wil eigenlijk een Audi RS3 en dan een Audi RS4. Dat is zeg maar... Die dromen niet van Ferraris, zeg maar. Die dromen van uiteindelijk van
een
RS6 of een
Audi. Met een Akrapovic eronder.
Ja. Daar breiden zoveel Nederlandse vloggers ook in die dikke Audi's. Hè? Dat is veel populairder dan...
Het spreekt aan. Maar ik denk dat er ook wel een stukje... Kijk, als je eigenlijk niet zo heel erg goed kan rijden... Dat is niet zeg maar je core business.
Ja.
Dan is een snelle Audi een stukje veiliger dan een BMW M.
Of dan een Ferrari inderdaad.
Of dan een Ferrari.
Ja.
Nog even los van Ferrari is volgens mij ook niet... Van dat je aanklopt in je spijkerboekje en ik heb een paar miljoen verdiend met vloggen, doe mij eens een Ferrari. Dat, volgens mij werkt het daar ook niet zo.
Bij de dealer zeker niet, maar bovendien moet je dan 3 jaar wachten op je nieuwe auto. En die vloggen zullen natuurlijk instappen rijden, want mijn Audi R8 wil iets sneller gaan. Maar die gaan ook gewoon naar die handelaar waar ze staan. Dus goed, want ik heb boven 3 staan, kies er maar 1 en dan is hij overmorgen is hij rij klaar. Dus op die manier, als je Ferrari wil kopen, lukt het wel. Alleen niet 1 in jouw specs, zullen we maar zeggen.
Nee.
En dat maakt in dat ze... In die wereld van ook niet zoveel uit. Er is vooral snel hebben en niet... Je kan wat laten rappen, zeg maar. Maar het is jammer. En dat hij weg is, volledig begrijpelijk wel. Want hij verkocht ook in Nederland helemaal niet meer. En wereldwijd was het...
Past ook niet meer bij Audi in zijn strategie, hè?
Elektrisch ook. Maar al was dat wel zo, denk ik nog eigenlijk dat het wel geweest was. Ik heb dit... Misschien vergis dat in Amerika of zo nog wel loopt. Maar voor mij was het er wel over met R8. Net als wij spreken met de Peugeot RCZ. Ik bedoel, geweldige auto, RZR, mooi hoogtepunt. Maar volledig begrijpelijk dat ze geen nieuwe generatie deden. Het was gewoon...
Zeker.
Het nieuwtje was eraf. Nou, leuk. We nemen onze pet af voor wat die Audi R8 was. En ik zou hem iedereen aanraden die hem overweegt. Want het is wel een auto waar het gewoon gaaf is om mee te leven. En nog redelijk doen als daily driver. Even los van de bagage.
Ja, en de onderhoudskosten.
Ja, maar als je toch koopt, dan zal dat wel, zeg maar zeggen, net je verzekering. Hé, dan ander nieuwtje. Was jij opgevallen en jij tipte, je zegt, ik wil het over, even over hebben, want Euro NCAP gaat zich bemoeien met de touchscreens in auto's. Of liever de overkill daaraan.
Ja,
vertel.
Ook bij Euro NCAP luisteren ze naar de Autoweek podcast.
Heel goed.
En wij roepen al jaren, het moet maar eens afgelopen zijn met alles in schermen verstoppen. Sommige dingen moeten gewoon een knop. Nou, dat vinden ze nu bij Euro NCAP dus ook. Dus ze gaan bij het uitdelen van de bekende sterren, kun je alleen nog maar een 5 sterren score halen per 2026, zeg ik even uit mijn hoofd. Mm-hmm. Als er 5 essentiële functies een knop of hendel hebben, fysiek. En dat zijn dan, jij hebt het net even opgezocht, de klakson, de richtingaanwijzers, de ruitenwissers, de SOS-knop. Dus voor noodhulp als je ergens ondersteboven in de greppel ligt en de politie moet je komen redden.
Ja.
En, welke mis ik dan nog?
Even kijken de, hoor.
De richtingaanwijzers.
Ja. Exact. Dat moet allemaal stengels en knoppen
ja.
zijn.
Nou, ik dat had voor mij gerust nog wel wat functies bij mogen zitten. Zoals bijvoorbeeld de volumeknop. Ik denk dat veel mensen toch wel eens een keertje het volume willen bijstellen. En zo'n slideknop waarbij je dan 13 keer er langs moet voordat je eindelijk een keer het volume hebt wat je daadwerkelijk wil.
Ja.
Het leidt allemaal af. En dat is wel de, zegt de Euro NCAP, de achterliggende reden dat ze dit gaan doen. Te veel touchscreens leidt te veel af. Te veel afleiding zorgt voor meer ongelukken. Dat ja. weten we. Daar mogen we ook niet met de telefoon in de hand zitten. Dus gaan we hierop testen. Nou, dat vind ik een heel goed begin.
Ja.
Nu even uitbreiden met nog wat, wat andere essentiële functies. Airco, radio.
Ja. Nou, anders zeggen dat op afleid gaat, als je kijkt wat ze gekozen hebben, zijn natuurlijk zaken die per direct beschikbaar moeten zijn in een onveilige situatie. En dan kan je bij volumeknop daar nog over discussiëren natuurlijk. Maar de verwarming hoger of zachter niet per se. Het leidt dus wel af, maar hun eerste focus was dus op dingen die je gewoon per direct moet hebben.
Ja, dat is een goed begin.
Klaksen, SNS-knop, ruitenwissers. We zaten net al voor de uitzending wat te mijmeren van hoe zit het dan met Tesla. En ik zat denken, de meeste dingen zijn wel knoppen. De ruitenwisserbediening zit in het scherm, behalve het feit dat je voor de facelifts, in elk geval nog met een druk op de richtingaanwijzer, zeg maar, één keer de ruitenwisser kon bedienen. Hè, als je ineens zo'n plas van de vrachtwagen of zo krijgt. Dan heeft de nieuwe Model 3 en Model S hebben geen ruitenwisserstengel meer. En ik weet even niet.
Ik denk dat ze een knop hebben misschien op het stuur.
Dat denk ik dus ook, maar ik weet het gewoon even niet in mijn hoofd.
Volgens mij zit de ruitensproeierknop op het stuur van de Model 3. Zoek jij ondertussen de facelift even op, want dan kan ik nog even oreren. Ik vind dit een hele goede zaak. In plaats van steeds maar meer camera's en veiligheidssystemen in auto's te stoppen, denk ik dat je je veel beter kan focussen op minder afleiding, zodat mensen bezig zijn met waar ze mee bezig moeten zijn, namelijk het verkeer, en niet het harder of zachter zetten van het volume of het wisselen van radiostation. Dit is een beetje dezelfde discussie die ik jaren geleden een keertje met collega Bas van Putten heb gevoerd. Moet je meer camera's in auto's stoppen of moet je zorgen dat auto's gewoon beter te overzien zijn?
Ja.
Want als je dat doet, heb je die camera's niet nodig. En het bijkomende voordeel is dat je veel beter kan zien wat het overige verkeer op de weg aan het doen is. En dat het dus ook veiliger is. En daar speelt dit mooi mee in. Dus ik vind het een hele goede stap. Ik moedig dit aan. Ik hoop dat ze het doortrekken.
Ik heb gekeken, er zit inderdaad een knop op. Dat is ook voor de sproeier.
Ja, dat dacht ik al.
Maar als ik nu naar... even spieken hoor, ik kan niet goed zien. Rare stuurtje kijken van de Model S. Dan zie ik dat even niet.
Oh, je hebt ook nog dat jooksteer natuurlijk.
Exact.
Ja, en daar zitten volgens mij alleen maar twee scrollwieltjes op.
Nee, het zit ook op. Ja? Ik zit er kijken. Ja, op dezelfde plek was ik wel logisch inderdaad. Dus je hebt links inderdaad, want richtingwijs vind ik ook ruk dat het nu twee knoppen zijn op het stuur.
Ja.
En op verkeerde plek, want bij Ferrari zit het nou nog links en rechts. En bij Lamborghini beweeg je net naar links en rechts. En hier zit het boven en beneden. Ik vind dat te verzonnen. Maar rechts zit inderdaad op dezelfde plek bij je rechterduim. Daar zit een ruitenwisserknopje, zullen we maar zeggen. En ook om te sproeien. Dus in noodgeval heb je het altijd wel per direct bij de hand. Dus eigenlijk moet ik zeggen, de opties die genoemd worden. Ik weet uit mijn hoofd even geen auto die dat al niet heeft met knoppen.
Nee.
Dat is wel een leuke quizvraag, want de massa weet meer dan wij. Dus even een leuke aan de mensen vragen. Zijn er nu al auto's die dus niet... Even kijken hoor, nog een keer zoeken.
De richtingenwijzer, de klakson, de ruitenwisser.
De SOS-noodknop.
De SOS-noodknop.
En dus je alarmlichten en de hazard warning lights.
Ja,
de en je richtingwijzer. Voor mij was alle vijf genoemd. Dus rijd je in een auto en je zegt, ja, bij mij zit het alleen in de touchscreen. Ben ik even nieuwsgierig of dat al zo is. Of dat het meer dit een preventieve maatregel is van Euro NCAP.
Hoe dan ook, het is een goed begin.
Een goed begin. Laten we zeggen, nu uitbreiden met...
Blijf luisteren naar de Autoweek podcast. Wij hebben nog veel meer goede ideeën.
Nou, is wel de vraag... Telt het dan ook als jij een touchscreen hebt waarin fysieke knoppen gefaked worden onderin die er altijd beschikbaar zijn? Want dat vind ik al bijna net zo goed als een fysieke knop.
Ik niet. Want ook die mis je nog wel eens. En je weet niet zeker of je hem dan geraakt hebt. Het voordeel van een fysieke knop is dat je gewoon zeker weet zonder te kijken of je het wel of niet geraakt hebt.
En vind je dan een in het materiaal verwerkte knop zoals de BMW iX en ook de Nissan Ariya?
Nee.
Dat zie je als touchscreen, zeg maar.
Had de huidige... Ja, dat is eigenlijk officieel niet meer de huidige Panamera, want ze noemen het een nieuwe generatie, geloof ik. Maar in ieder geval, de voorgaande Panamera, die had zo'n touch-sensitive ding in de middenconsole en het werkt gewoon niet.
Nee.
De helft van de... Nee, dat is niet waar. Een derde van de tijd denk je op een knop te drukken en dan doet hij het niet.
Nee, je moet
het
kunnen voelen terwijl je op de weg kijkt. Ja. Dat is de hele essentie.
En dat is het voordeel van een echt fysieke knop. Dan voel je gewoon klik en dan weet je, ik heb hem ingedrukt. En dan weet je dus ook dat er gebeurd is wat jij wilde dat er gebeurde.
Ja. Wat ik vooral leuk vind aan dit nieuws is dat... We krijgen als reactie terug van als ze zeggen meer knoppen. Ja, weer de oude mannen gelul en mensen zijn bang voor wijzigingen. En wennen me aan. En dat nu gewoon de veiligheidsorganisatie ons gelijk geeft. Van nee, we zitten niet te zeiken. We weten wel wat het over hebben.
Maar voor sommige dingen... Ik geloof best dat ik een zeurderige oude man ben. Maar ik heb wel een reden om te zeuren.
Ja.
Ja, ik kan wel uitleggen waarom ik zeur.
Voor veel zeurderige oude mannen. Ja.
En dan mag je het niet mee eens zijn. Maar de argumenten zijn aan mijn kant.
Ja. Ik ben eens. Ik ben benieuwd ook wat... we zien sowieso een terugkeer. Daar hebben we natuurlijk wel vaak over gehad. Naar wat knoppen zie je. De Volkswagen ID3.
Zie je de Volkswagen Passat?
Ja.
Daar zit ik nu in. Die heeft fysieke knoppen op het stuur. Ik heb hem tegen een C-klasse die touchbediening heeft. Dus ik kan het daar echt mooi met elkaar vergelijken. Man, wat is het fijn dat je in één keer gewoon op een knop kan drukken. En dat je dan gewoon weet wat er gebeurt. Dat je stuurverwarming niet meer ineens aanstaat.
Ja, dat al die slide-knoppen is echt...
Dat je het volume gewoon tik, 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 tik. Ja. Of dat je hem ingedrukt houdt. Dat, ja. Het is zoveel fijner dan die Mercedes. Waar je dan weer zit te swipen en dan staat ineens je radio op standje 15. En...
Al die sliders heb ik nooit begrepen wat daar echt doen om het doen. Ja. Nou, zoals Marco al een beetje verklapte. Even wat uitslag van enquêtes doornemen van de afgelopen podcast. Zo vroegen wij enkele afleveringen geleden, synfuels, wel of niet doen? Marco opteert ervoor. Dat was een aanleiding van een hoge Europese Mazda-baas die echt wel vrij boos was. En vond dat er meer synfuel moest komen. Nou, zoals jij al zei, heeft Mazda niet zoveel EV's, dus dat kan ermee te maken hebben. Opvallend genoeg had je nog medestander. Ik was bij de lancering van de Skoda Kodiaq. En dan zat ik even aan tafel met de CEO van Skoda. En die zei hetzelfde. En die zei wel, kijk, ik ben voor elektrische auto's, ik ben ook voor 2035. Maar, zegt hij, we merken inmiddels dat er toch bij een bijzonder grote groep mensen heel veel weerstand is tegen elektrisch rijden. En auto's zijn zo duur, je kan ze niet dwingen een elektrische auto te kopen. Kom dan met synfuels, want dan kan je meteen een hele wagenpark. Nou, zij luisteren ook naar de Autoweek-podcast, want hij herhaalde precies jouw argumenten.
Wij hebben invloed.
Kan je zelf niet wat voorzien in plaats van Marco Gort te herhalen. Maar ook daar dus een medestander. En hij was vrij genuanceerd hoor, maar even goed vond ik het opvallend. En van onze luisteraars zegt ook 80%... Ja, synfuels zijn de beste optie. Dus dat is wel een overduidelijke mening bij in elk geval de mensen die luisteren en volgens een mening geven op Spotify. Dan was de volgende vraag. Moeten wij een al dan niet tijdelijke rubriek maken over autodesign? 80% haalt het niet, maar toch wel 78,4% zei ja. Wat zijn de mogelijke auto's volgens jullie willen we weten? En zegt 21% vond het toch maar mening, dus niet zo relevant. Maar die uitslag lijkt me duidelijk, dus laten we daar wat mij betreft een volgende keer mee beginnen. Dan gaan we even kijken wat we precies daarin gaan meenemen. En dan gaan we zo extra babbelen nog over autodesign, wat natuurlijk heel erg in eye of the beholder is. Maar dan gaan wij er maar eens even beholden, denk ik.
Dan zijn wij de beholders.
Ja, leuk. Gaan we volgende aflevering mee beginnen. Ja, ik zat te kijken of we het nog even moeten benoemen.
Jawel.
Ja?
Doe gewoon.
De accijns gaat weer verder omhoog op de benzine.
Goh!
En de diesel.
Nou, echt, dat is net zo'n grote verrassing als dat een Alfa Romeo na introductie van naam wijzigt. Weet je dat?
Ja.
Je ziet het niet aankomen.
Nee. En dan valt er samen al dan niet een beetje het nieuws natuurlijk in de halfjaarbegroting met het nieuws dat vorige keer ook al noemde. Dat natuurlijk de MRB-vrijstelling op EV's wat langer blijft.
Dus is dat nou al... Want volgens mij heb ik dat alleen maar gezien bij de conculega's van RTL.
Nee, het is wel rond. Dat gebeurt gewoon wel. Ja? Het wordt een hamerstuk. Dus dat het enige is natuurlijk dat we zitten wel in de formatie. En in theorie, als daar dan eens heel wat anders wordt besloten op zoiets. Maar dat verwacht ik eigenlijk niet.
Nou ja, wij hadden het daar natuurlijk de vorige keer over. De partijen die nu formeren zijn niet per se de grootste voorstanders van EV's.
Nee, maar wel van standvastig beleid. En er ligt nou voor meerjarenplan. En dat lag er niet. Dus het wordt ook snel afgebouwd. Hè? Dus 2025 blijft gratis. Maar vanaf 26 is het nog maar een korting van 40%. Waarmee je gezien het gewicht al bijna zit op wat normaal is. En dan loopt het na heel rap af. Waarmee je dus eigenlijk al heel snel duurder uit bent dan benzineauto's.
Okay.
Vind ik. Want het overgewicht is zo hoog van EV's. Dat gaat wel schrikken worden als jij een leuke elektrische Range Rover hebt straks. Nou betaal je voor een Range Rover diesel ook wel een beetje MRB natuurlijk. Maar
ik wou dat zeggen. Ik denk dat in dat segment zal het denk ik niet zoveel uitmaken. Nee. Daar is 1.000 euro meer of minder. Ja, dat is niet meer zo relevant.
Het is zoveel goedkoper dan... en er komt bij dat natuurlijk de MRB voordeel van PHEV's in ruil daarvoor geschrapt is. En dat wordt ook wel een dingetje, ook weer voor auto's als de Range Rover PHEV.
Nou ja, ik hoorde jou net iets zeggen over standvastig beleid. Nou, hadden we het vorige keer ook al een beetje over. Ik denk, ja, dat is dus niet waar.
Nee, zeker nu plug-ins weer opkomen. Maar de Nederlandse overheid had het vorige keer ook voor, die is een beetje klaar met plug-ins. Terwijl ze eigenlijk wel weer beter worden, vind ik. Nou, het was in het begin wel leuk. Toen was het heel lang eigenlijk flut. En ik rijd nu eindelijk weer een paar plugins. Dat ik denk, nou wordt het weer leuk.
Persoonlijk vind ik, in het begin was het echt een schaamlapje. Je kon 20 kilometer elektrisch rijden als het mee zat. En daarna sprong er een verbrandingsmotor bij en reed je 1-7. Dat sloeg helemaal nergens op.
Ja.
Nu, dat hebben we toen heftig gestimuleerd vanuit de Nederlandse overheid. Want die dingen reed je op een gegeven moment, de V60 T6 en de Outlander, die reed je gewoon gratis. Als je hem als auto van de zaak had.
Ja, absoluut. Kun je winst op maken na 5 jaar. Eigenlijk met meer geld dan je begon.
Dat bedoel ik. Als je een eigen zaak had en je kon hem inderdaad aanschaffen, dan kon je er gewoon geld mee verdienen. Ja. Nou, dat is ongekend in de historie van normaal bereikbare auto's. Zeg maar niet hele exclusieve specialisten.
Voltaan zo voor die Volvo V60, hè, die Outlander. Precies. Maar die Volvo kwam er mee weg.
Ja, die Volvo die was nog veel erger.
Ja.
Dat was echt gewoon, als die dieselmotor eenmaal aansloeg, dan zag je gewoon het klimaat om je heen veranderen waar je reed. Dat was echt gewoon schaamteloos.
Ja.
Maar goed, ja, weet je, als ik hem gratis in de schoot geworpen gekregen had. Als ik hem gratis in de schoot geworpen had gekregen, dan had ik hem ook niet geweigerd. Maar nu zitten we in de situatie dat je plugins hebt waar je heel realistisch gewoon ergens tussen de 50 en de 100 kilometer volledig elektrisch mee kan rijden. Ja, ik denk dan, volgens mij is dat een prima tussenstap als je nog niet naar elektrisch, volledig elektrisch kan of wil.
Ja.
En als je dan als overheid zegt van nou, zo zien we dat ook, daarom geven we korting op de MRB. En vervolgens zeg je, oh ja, nee, die EV's die doen we wat langer, maar die PHEV rijders, daar zijn we nu klaar mee.
Ja.
Ja, dat vind ik raar beleid. Hetzelfde geldt voor LPG. We weten allemaal, het is niet een volledig duurzame oplossing, maar het is aanzienlijk groter dan schoner dan benzine of diesel. Daarom hebben we jarenlang gezegd, daar gaan we korting op geven, accijnzen, et cetera, et cetera. En dan zeg je nu ineens, klaar.
Ja.
We zijn er klaar mee. Ja, weet je, ik weet niet hoe het bij de mensen in Den Haag werkt die beleid maken, maar ik heb niet zomaar het geld om te zeggen, nou, ik investeer nu in een PHEV, want de reden die ik net heb genoemd. En volgend jaar schaf ik wel weer een andere overheid aan als de overheid besluit dat ze er klaar mee zijn.
Ja.
Ja, ik vind dat geen standvastig beleid.
Nee, ik ook niet. Kijk, het nadeel is een beetje dat de overheid vindt dat ze met die plugins ontzettend genaaid zijn. Vooral omdat die Outlander toen kwam en dat heeft zoveel geld en het wat. En niemand stekkert en ding rijdt 1-7. Ja, daarvoor was subsidie en dat idee. En dat dan de industrie nu zegt, ja, maar nu hebben we wel auto's die werken. En dan zeggen, ja, het zal me wel, we kappen ermee. Dat is een beetje heel kort samengevat.
Ja, maar dan had je beter moeten laten informeren.
Dat is absoluut waar. Want zowel die Outlander als de Volvo zagen niet aankomen. Ik weet niet of ik het in de podcast een keer verteld heb. Het probleem was een beetje de Opel Ampera. Die kwam op het moment dat er net veel vrijstelling was voor volledig elektrische auto's. Waren niet veel. De Renault Zoe, Nissan Leaf, had je het wel gehad op de Peugeot Ion na. En toen kwam die Ampera. En ook een beetje Chevrolet Volt. En toen stond Netcar leeg. En toen was er wel even kwestie van dat GM misschien een Netcar wilde gaan produceren. Nou, dan was er een leuke promotiemiddel bedacht door de toenmalige vicepremier, zelfs minister Verhagen. Die ook nog wel wat links heeft met Limburg en Netcar. Want zijn broer was er ook weer werkgelegenheidsgouverneur of zoiets. En toen werd een heel kort tijd besloten. Nee, de vrijstelling van MRB, maar belangrijk nog 0% bijtelling. Want dat was de echte hype. Gaan we ook doen voor auto's onder 50 gram. Wat de facto waren plug-ins. 50 gram CO2. En het was ineens heel snel besloten. Nou, een aantal mensen waren toen ook boos. Namelijk bijvoorbeeld Nissan. Want waarom zou je een elektrische auto kopen die maar 100 km ver kan? Als je ook gewoon een Ampera kunt kopen of leasen, zakelijk rijden. Waar je gewoon benzine in doet, die nooit te verstekken, heb je ook 0%. Dus het voordeelverschil voor EV's werd minder. En plug-ins werden geboost. En de lancering van die Opel Ampera was in Nederland. De Europese launch was ik bij. Nederland mocht toen als een van de eerste landen omdat het hier was. En toen kwam s'avonds ook dezelfde minister Verhagen nog even trots vertellen dat er dus wat een geweldige auto het was, maar 0% bijtelling op zat. Dat ik denk, wat moet jij? Leuk voor Opel, maar toch apart, hè? Dat de vicepremier en niet eens de minister van Financiën of de toenmalige staatssecretaris Wekers moest het uitvoeren, maar vicepremier Vagen had het bedacht. Dat was allemaal een beetje gek. Dat zegt ook genoeg, wat doet die man daar? ik ga het accent niet nadoen, dat is een beetje denigreren, maar met een zachte G ging hij natuurlijk allemaal vertellen hoe geweldig die auto wel niet was, want 500 kilometer volledig elektrisch en daarna nog door op benzine.
Ja, ja.
Dat ik dan ook zat, nee.
Nee, nee.
En geweldig dat wij toen elektrische auto's hier stimuleren en zo. En in plaats van mee te juichen zitten we in de kleiwacht in de zaal. Want een paar zijn nog vragen. Ik zei, vraag, nou ja, is de terminologie dan veranderd bij de overheid wat een elektrische auto is? Want dit ding kan maar, nou ja, hè, met een hoop goede wil 40 kilometer elektrisch en dan zo'n benzine. Ja, maar daar gaat het niet om. En geweldig systeem. Dat nou, tot ziens vanavond. Ik ben weg, weet je al. Dus zij zei een hoop behalve antwoord geef mijn vraag. En de PR mij nog een beetje sussen. Want voor het weten horen andere journalisten ook dat in Kriet. Dan zijn ze angst voor. En andere journalisten ook horen hoe het echt zit. Maar dat is ook totale onzin. Nou ja, maar goed voor Opel. Dat ding heeft ze toch helemaal te pletter verkocht hier. Vanwege de 0% ook, die Ampera's.
Ja, nee, kijk. En dan komen we weer. De fabrikanten neem ik het niet kwalijk.
Ja, en het verhaal, maar nou ga ik een beetje naar wat ik dan gehoord heb. Ik weet niet helemaal of het klopt, was dat Jim ook zegt, ja, maar ook er komen misschien een paar duizend. Wat meer kunnen we toch niet bouwen. Ik dacht over, nou, dat kan wel leien. Dat was dan in pak een beetje mei of juni van dat jaar. Ik weet niet, 2011 of zo ongeveer.
Ja.
En toen kwam in augustus of zo ineens een Outlander op de markt. En daar is een Mitsubishi. Hoe moet je het hebben? 10.000, 20.000, 30.000? Kom maar jongens. Ja, en dat was inderdaad zo dat als jij hem zakelijk reed, dan had je 0%. Maar als jij een eigen onderneming had, dan kreeg je ook nog zoveel investeringsaftrek.
Ja, dan kreeg je Kia, Mia, Famil.
Ja, dat je, en als je dan veel verdient, kan je ook veel aftrekken, zeg maar. Ik heb daar ook wel in een zakelijke jury gezeten, dat mensen ook zeiden. Mensen zeggen, ja, ik rij nu, weet ik voor een 5-serie, ik ga niet in zo'n gare Mitsubishi rijden. Dan zei de boekhouder, ja, maar luister even naar mij. Die 5-serie kost jou dit aan leasebedrag per maand en dit nog een keer aan privé B2 die je moet aftrekken. En een afschrijving, want het staat op je eigen zaak. En dit nog een keer aan bijtelling. En dat is ruwweg, zo maar zeggen, 1% van de waarde per maand. Dus als je een 5-serie hebt van 80k toen, dan kost die 800 euro netto. Terwijl als jij die Outlander gaat rijden, kost je dat 0 euro bijtelling in de maand. Nou, dat is 800 euro snel gewonnen. En je kan hem zo hard afschrijven. Want dan mag je in één keer bij spreken 80% van de waarde van de auto van je winst aftrekken. En daarna nog een keer 5 jaar schrijving per maand nog een keer af. Dat je hebt zoveel winst, dat eigenlijk is de restwaarde van het ding wijzigt 10.000 euro. En je hebt zoveel afgeschreven dat je eigenlijk 25.000 euro voordeel hebt. Dus dan verdien je dus geld. Dus je rijdt gratis auto 5 jaar lang en aan het eind zegt, heb je 20k. Dat is even de korte samenvatting. Ja. Het is wel een heel lang verhaal. Ik hoop dat niet iedereen het afraakt. Maar nou, dan moet je het wel een erg vervelende auto vinden om dat niet te doen, zeg maar. Dat je gewoon 15 of 20k krijgt om 5 jaar lang Outlander te rijden. Dus ja, dat ging hard. En daar is Owe heel boos over geworden. En we zijn genaaid met die Outlander door de autobranche. Ja,
je hebt gewoon heel slecht beleid gevoerd. Niet goed geïnformeerd.
Plus de autobranche heeft dus ook niet gelobbyd voor die 0% op plugins. Dat heeft Opel gedaan. Heel slim. Via GM. Want de autobranche wilde gewoon ook voor EV's. Want Nissan was dan ook boos. Die heeft nog Opel aangegeven bij de overheid. Van nee, dat is niet eerlijk. Ze moeten meer bijtelling hebben op de plugins. Want anders hebben wij het voordeel niet voor de EV's. Het was een hele rare discussie toen binnen rijvereniging, zeg maar. Maar jij zegt, kijk, bij Dieselgate kan je zeggen, dat heeft de autosector in totaal zelf een beetje de bal laten vallen. Mm-hmm. Maar hier heeft de overheid het echt helemaal zelf gedaan.
Ja. En dat wisten we allemaal. De feiten waren er.
Ja.
De mensen die er verstand van hebben, die waren ook beschikbaar. Ja, dan heb je gewoon je huiswerk niet gedaan.
Ja, en want de ambtenaren wisten het ook wel. Want het zijn algemeen, ze voelen autorijders niet helemaal goed aan, maar die kijken wel ver vooruit. Maar dit was ook geen ambtelijke beslissing, maar dus een politieke lobbybeslissing die er echt in enkele weken is doorgedrukt door, van wat ik destijds gehoord heb, minister Verhagen. En dan staan ambtenaren buitenspel. En dan gaat het altijd mis. God ook voor de bijtelling. De jager heeft dat bedacht. Van we gaan gewoon de bijtelling aanpassen en rijden mensen wel zuinig. En prompt was de hele top 20 alleen nog maar zuinige auto's. En dat kostte weer BPM. En eigenlijk is het nooit meer goed gekomen, zeg maar, die omzetting naar CO2. Ja, ambtenaren hadden het ook nooit gedaan. Maar dat krijg je als dan de politici zelf even aan de knoppen gaan draaien. Van, weet je wat, ik heb een goed idee.
Misschien moeten ze bij het vragenuurtje onze podcast afspelen in de Tweede Kamer.
Ja, nou ja, ik heb ooit de Tweede Kamer mogen adviseren. Wat ik wel een eer vond. Er is
vertel dat nog eens.
Nou, ik vind even genoeg politiek voor nu. De samenvatting is, er is weinig met advies gedaan, wat ik daar begrepen heb. En dat is vrij normaal. Als je lobbyt, dan moet je het berekenen dat het eigenlijk nooit wordt gedaan met wat je zegt.
Maar is het lobby? Wat je gedaan hebt, is geen lobby.
Nee, maar
je
ik
hebt geadviseerd.
Wel, dat klopt, maar ik zat tussen alle andere mensen waren eigenlijk lobbyisten. Zeg maar zeggen van de rijvereniging en van de leasevereniging. En wat experts zoals hoogleraren van hogescholen autotechniek en zo. En nog wel mensen van natuur en milieu en dat soort organisaties. En ik kan zeggen, die lobbyen dan voor natuur. En ik heb een beetje gezegd, nou, ik zit hier niet namens iemand, maar laat mij dan spreken namens de automobilist. In zijn brede zin. Dus ik weet niet of je het lobby kan noemen of advies. Of en dan probeer ik te overbrengen hoe het automobilist denkt.
Nou, dat vind ik niet lobby. Lobby is als jij denkt, ik vertegenwoordig Autoweek en ik ga naar Den Haag toe en ik zeg, goh, misschien moeten we meer subsidie geven op tijdschriften die wekelijks verschijnen en gaan over auto's. Nee. Dat is lobbyen.
Ja.
Maar
van alle mensen die vaak adviezen mogen geven aan kamercommissies, was wel de, van je moet niet denken dat veel mee wordt gedaan. Maar voor die ene keer dat je net wel wat overbrengt, is het de moeite waard. En meer kan je niet doen. Tot zover Kleiweg kraakt, politieke.
dat vind ik een leuke nieuwe rubriek. Kleiweg kraakt.
Ja. Nou, voor de politiek. Hopelijk is iedereen er nog. Sorry voor degene die het saai vinden. Maar helaas in de autowereld hoort dat erbij, zeker in Nederland. Gaan we door met de vaste rubrieken, waar ook een soort kraakrubriek in zit. Maar we beginnen met de to-drive list. Welke auto's willen wij nog een keer rijden, wat ondanks ons vak nooit gelukt is? Jij noemde de vorige keer de Peugeot 106 Rally. Er staat 160 in het script, maar dat is een foutje natuurlijk. 106. Een aanleiding van Suzuki Swift en zo. Ik kies deze keer de Audi R8 GT of RWD. Of een andere special edition van de R8. In ieder geval zo'n of wat scherper of 8 uur aangedreven versie. Dan kom ik wel eens weten hoe dat voelt.
Maar de GT is er twee keer geweest. Van de eerste generatie kwam een GT.
Ja, dat weet ik eigenlijk niet eens meer.
Die was 100 kilo lichter.
Ja.
Of zoiets. Echt wel voor zijn gewichtsbedrag. En de tweede was er als GT. En die was Rear Wheel Drive.
Ja.
Want die introductie heb ik gedaan. Dus welke bedoel je?
Ik vind allebei bedoel ik. Dus ik wil allebei nog een keer rijden namelijk. Maar dan bedoel ik de Rear Wheel Drive. Want daar ben ik het meest nieuwsgierig. Ook omdat ik wel de Huracan van Lamborghini heb gereden in STO vorm. En dat is met afstand niet alleen de beste Huracan ooit, maar de beste Lamborghini die ik ooit gereden heb. Zo ontzettend veel beter om te rijden dan eerdere Lambo's. Echt gewoon kan concurreren met 911 GT3, zeg maar. En ik ben benieuwd of het bij de Audi R8 ook zo'n sprong was. En dat wil ik wel een keer voeren.
Nou, kan je het antwoord wel een beetje verklappen?
Ja, jij hebt hem gereden.
Het was echt een hele grote sprong. Ja.
Gaaf hoor. Nou,
vooral dat ze helemaal aan het einde van de cyclus van de R8 nog de moeite hadden genomen om er echt zo'n verstelbaar onderstel onder te zetten. En zo'n torque rear modus voorbij.
Maar hij is er twee keer geweest, toch? Want ik kan me herinneren dat, want jij hebt dus die auto, was bij een introductie, hè? Heb jij die gereden?
Ja, op Monte Blanco.
Want ik weet dat collega Michiel Willemans heeft ook een keer een introductie van een achterwiel aangedreven Audi R8. Was dan dat voor de facelift dan?
Dat was de RWS, de Rear Wheel Series.
Ja.
Okay. Maar dat was de tweede generatie voor de facelift, denk ik.
Ja, maar daar was vermoedelijk wel een beetje hetzelfde voor.
Nee, want die GT had echt nog een heel verstelbare schroefset eronder zitten. Die kun je echt nog behoorlijk naar je smaak zetten. Plus die torque rear modus, waarin je dus de tractiecontrole en de slip control, zeg maar, ik geloof iets van 10 stappen uit kan schakelen. En dat maakte hem wel, zeg maar, in de meest losse stand. Dan kun je er echt gewoon power slides mee trekken. Echt gewoon goede drifts. Graag. En net op het moment dat je denkt, nu ben ik hem kwijt, dan grijpt dat systeem pas in. En dat is wel, bedoel, er zijn veel goede tractiecontrole systemen.
Maar het is ook niet des Audi, zo'n auto.
Nee, helemaal niet.
In positieve zin bedoel ik
maar, dat. Maar ja. dat is wat die auto wat mij betreft zo goed maakt. Dat ze zo laat in de cyclus van de R8 nog de moeite hebben genomen om dat ding zo onder handen te nemen. Want dat is geen goedkope operatie geweest.
Nee.
En dat betaalt zich wel uit. Het is echt een goed ding.
Ja. Maar die hebben ze nooit gereden, dus dat zou ik ook nu helemaal in jouw verhaal nog graag wel eens willen doen. Overigens wil ik ook nog een keer de V8 met handbak rijden. Of
dan gaan we samen, want die wil ik ook.
Ja, sowieso V8, maar die heb ik al een keer genoemd in deze rubriek, weet ik. Dus er zijn meerdere R8'en die ik graag nog een keer wil rijden. De tegenvallen dan. Welke auto vonden wij helemaal niks of veel zwaar tegen? Ik noemde de vorige keer de Lexus UX. Wat kies jij deze
week? Ik blijf lekker in dezelfde hoek. De huidige Toyota CHR.
De Aziatische hoek.
De huidige Toyota CHR. Want de eerste CHR, daar heb ik de introductie van gedaan. De tweede ook.
Mm-hmm.
En dat was de eerste keer bij die eerste generatie CHR dat die hele belofte van no more boring cars van Akio Toyota, dat dat eindelijk eens een beetje gestalte kreeg.
Ja.
Het was echt zo'n auto waarvan je dacht, nou, ik ga er naartoe en waarschijnlijk wordt het echt weer zo'n Toyota, saai en bedaagd en het ziet er wel aardig uit. En toen kwam ik daar en echt om te rijden was dat ding zo scherp voor een voorwiel aangedreven auto die opgehoogd is. En het was echt, ik weet niet wat me overkomt. Ik zit achter het stuur van de Toyota en ik heb het naar mijn zin.
Ja.
Nou, dat was me nog niet eerder gebeurd, zeg maar. Nou, het design, het was best een hele gewaagde auto. Ik had wat angst in hoeverre het houdbaar zou blijven, maar dat valt eigenlijk ook wel mee. Ik vind het nog steeds wel een leuk karretje om te zien. Dus dat was echt een auto die Toyota een beetje uit dat bedaagde slop trok, wat mij betreft.
Ja.
En toen reed ik vorig jaar met de tweede generatie CHR en ik had de hele tijd het gevoel van, ik vind dit eigenlijk een ontzettend teleurstellende auto. Maar dan ga je je verhaal schrijven. Eerst voor de video zeg maar even een script uitwerken van wat ga ik nu eigenlijk over vertellen. En ik denk, het zit hem niet in de objectief meetbare dingen, want het is geen slechte auto.
Mm-hmm.
Dus nou ja, video gemaakt, verhaal gemaakt. En dat, soms heb je dat je iets opschrijft wat bijna haak staat op het gevoel wat je hebt. En dat je niet helemaal eruit komt waarom. En toen stapte ik gisteren bij jou, jij zit nu in een CR, stapte ik in dat ding en ineens klikte het. Die auto voelt te veel als een facelift. Het is hetzelfde trucje, opnieuw, met dezelfde aandrijflijnen. Het rijdt globaal hetzelfde. Ik bedoel, het ziet er allemaal wat mooier en wat strakker uit. Maar dit had eigenlijk ook wel met een grootschalige facelift gekund in plaats van de tweede generatie.
Ja.
En dat vind ik voor de auto die wat mij betreft dat hele no more boring cars eindelijk een beetje gestalte gaf, vind ik dat gewoon zonde. Ik denk, dan heb je eindelijk eens een keertje een auto waarmee je echt in de voorhoede kan en spannender en leuker. En dan bij de tweede generatie ga je eigenlijk weer doen wat je altijd hebt gedaan, namelijk dezelfde auto eindeloos opnieuw bouwen.
Ja.
En dat vind ik zonde. Dus dat maakt het wat mij betreft een teleurstelling.
Ja, ik vind qua rijden een beetje eens. Niet eens onderstel, maar die aandrijflijn. Want het uiterlijk is, ik vind het eigenlijk over de top. Ik vind hem ook niet mooi. Ik vind het te veel van het goede. Wat vind jij van het hele huidige? Het is een beetje wat de Prius ook.
Ik vind hem wel leuk.
Ja.
Ik vind hem wel leuk, maar veel minder. Ook dat is, het is veel minder verfrissend. Die eerste was echt hier.
Ja.
Sorry, is dan Toyota?
Ja, ik vind het nu te geforceerd. Het design, zeg maar. Maar goed, hij valt in elk geval op, maar en het onderstel vind ik nog wel oké, want het is wat verfijner. Dus het is niet heel spannend, maar ach. Maar toen jij dit zei, dacht ik, ja, die vorige CR3 inderdaad leuker. Even los feit minder verfijnd, maar wel wat meer gevoel. Maar die aandrijflijn, het is weer, als je wil, is hij snel. Maar dan, meen duurt het dan 5 seconden voordat die motor op gang komt. En dan zo'n geloei weer. En denk ik, goh, ik vind het ook gek, want in de Corolla had ik dat niet. We hebben ook Corolla-duurtesten gehad met een beetje dezelfde aandrijflijn. Ik dacht, nou, vond ik een fijne auto. Maar misschien dat die hoger is of wat zwaarder.
Ja,
of zo.
Het zou zo kunnen.
En
het is gewoon niet die stap naar voren die de vorige CHR wel was.
Nee, dat denk ik jammer. Ik ben het helemaal met je eens. Oké, je had over introducties. Wat gaan we nog meer doen? Ik weet niet of ik deze de vorige keer al noemde, maar anders nu alsnog. Dat collega Jan Lemkes was naar warme orden op de Canarische eilanden om te rijden met de cabrio-versies van de Mercedes CLE.
Ja.
In zowel AMG-trim als niet.
En de CLE 53 4MATIC AMG Coupé.
Oh, dus Coupé zelfs.
Ja.
Oeh, leuk. Met 4-cilinder. Nee? 6-lijn?
Zeslijn.
Oh, lekker. Oh,
ja.
Die motor heeft heel de Mercedes een beetje raar rondgestrooid her en der, maar het is een heel fijn blok.
Dat is een heel fijn blok, ja.
Dat zal wel een leuke auto zijn geweest.
We mogen nog niet zeggen hoe die rijdt.
Oh.
Ja, ik heb er ook niet mee gereden.
Nee.
Ik heb wel het verhaal.
Hij is bijna op mijn to-drive lijst, maar deze auto zou ik wel een wat langere rit of zo mee willen maken. Ik denk dat het wel een hele fijne auto is. Leuk, man. Echt in zoiets als een 44i, dat je denkt, dit is nou weer een oude, is fijne auto. Ja. Ja. Toch? Dat is niet zo gewoon. Ja.
Het is gewoon wel zo dat soort auto's met een traditionele opzet en een grote motor, dat zijn vaak hele fijne auto's.
Ja. Ja. Nou, dan wachten we af wat hij daarvan vindt. Dan gaat Frilans van ons nog rijden met de MG3 Hybrid. Wat
yep.
Die wel interessant is, dat toch weer een MG waar dan weer benzine in gaat. Ook leuk. En er zit een embargo op, maar fijn mogen we zelf zeggen dat we gaan kijken naar de Kia EV3.
Ja.
Dat natuurlijk een belangrijke auto wordt. Gaat collega Jonas heen.
Een hele belangrijke auto.
Ja, dat denk ik ook wel. En Kia heeft het elektrische werk toch redelijk op orde. Ik wil die EV9 ook wel graag hier rijden trouwens. Ik ben heel benieuwd naar, iedereen zo erg enthousiast. Leuk. Dan auto die een beetje uit het niks kwam, vond ik. De Renault Symbioz. Symbioz met een Z. Een soort kleine SUV. Ik denk, oké, Renault heeft de Arkana, die heeft de Captur. Zegt, we komen nu met een kleine SUV. Ik denk, had je die niet al dan?
Ik kan nooit genoeg kleine SUV's hebben.
Nee, dat blijkt. Want, ja.
Ik weet het ook niet.
Nee, zij is boven de Captur. Dan zei ik, ja, maar er zit toch al de Arkana? Ja, maar iets hoger. Maar dan hebben we natuurlijk ook de Austral. Maar het is een Arkana. Ja, maar het is geen SUV. Dat is dan een soort verhoogde SUV coupé. En dit is wel een SUV. Dat is een beetje idee of zo. Maar ik wist niet dat die ging komen. Dus ik ook weer met zo'n Peugeot-neus, hè, waar Renault nu erg zin in heeft. Dan ik zei de gek, ga volgende week rijden met de Lexus UX... die vorige week dus al voorbij kwam, als de 300h. Een facelift.
Ja.
Van de middelgrote Lexus. Het was ook de kleine Lexus, maar nu is het LBX, dus nu is hij middelgroot. Toch?
Ja.
Ik kan niet meer zeggen dat het kleine Lexus is.
Nee, het is niet meer de kleinste Lexus. Nee, dat klopt. Dat klopt.
Nederland nooit zo heel hot geweest, maar wat mensen met pensioen veel geld die een comfortabele, rustige auto willen hebben, kopen nog wel. En die hebben heel weinig plek voor kleinkinderen achterin, want het was een krap auto.
Ja.
Hey, en jij, dat wordt leuk. Jij gaat rijden met de Mini Cooper Electric.
Zin in.
Ik ben heel benieuwd naar jouw mening. Want ik heb natuurlijk ongeveer een jaar geleden het prototype gereden. Dat was voor mij de eerste elektrische hot hatch, vond ik, die je zo kon noemen. Het is echt een hele leuk rijdende auto.
Ja, de vorige Mini Cooper SI.
Ja, trouwens die ook. Alleen die was qua range zo toch wel een beetje.
Nee, dat was wel, als je hem dan ging rijden zoals je ermee kon rijden, dan was hij ook in 100 kilometer gewoon leeg.
En deze hebben ze echt leuk overstuurd gemaakt. Het gevaar was een beetje, dat was een prototype, dus ik mocht één keer op openbare weg heel snel een stukje heen en weer. 10 kilometer heen te maken, terug een heuvelweg op en weer naar beneden in een pace car. En op een klein testbaantje rijden, maar dat hadden ze ondergespoten. En dat was heel leuk, omdat hij daar weinig onderstuur had en dus wel veel overstuur. Dat maakt me spannend, maar dat is natuurlijk heel anders rijden dan normaal op de openbare weg. Dus het kan zijn dat hij daar door zijn elektrische, dat het hoge snelheid wat doodslaat, dat hij niet zo fun to drive was als ik. Maar dan ga jij dan uitvinden of dat wel zo is in een hopelijk zonnig Spanje. Ben heel benieuwd.
En mijn ervaring is ook wel dat op introducties de bandenspanning ook nog wel eens een beetje aangepast wordt aan de omstandigheden.
Ja.
Het zal niet de eerste keer zijn dat ik in de auto stap en dat ik toevallig in het bandenspanningsminuutje kijk en dat ik denk, goh, de voorbanden staan bijna een halve bar onderspanning en de achterbanden een halve bar erboven. Een rare politiepet.
Ja. Maar goed, dan zien we in Nederland door. Even goed benieuwd naar wat je vindt. En dan heeft Mercedes een facelift van zijn G-klasse. En Mark Klaver gaat kijken hoe
heb je die elektrische gezien? Die onthulde is met een elektromotor voor ieder wiel.
Zeker, want die heb ik al gezien toen ik in Las Vegas was, op de CES. Toen hebben ze namelijk gecamoufleerd, hebben ze dat ding een soort dansje laten doen op de strip. Want die kan dus gewoon als een tank rondjes draaien.
Ja, die kan dus inderdaad twee wielen naar achter laten draaien en twee wielen voor, zodat je als een rupsvoertuig kan keren. Dat vind ik zeker voor een G-klasse, is dat best een handige functie.
Ja, en in het terrein is wel geinig. Of als je gewoon heel krap geparkeerd staat, dan kan je ook even gewoon zo.
Nou, vooral dat laatste inderdaad. Ja. Kijk, dat hij in het terrein goed was, maar dat was de vorige ook al. Het enige, hij heeft dus een... hij heeft een low... Nou moet ik het even zeggen, want hier had ik me niet helemaal op voorbereid. Maar ik las iets, een elektrische lage gearing. En dan ben ik toch wel heel benieuwd. Want het idee achter lage gearing in traditionele auto's is dat je als het ware een giga-overbrenging hebt. Ja. Waardoor je veel meer motorkoppen naar de wielen brengt.
Ja, zie je niet echt nodig, hè, zou je
maar,
zeggen.
Nou, A, inderdaad, die elektromotor hebben volgens mij al best wel redelijk wat koppel. Maar B, zit er dan een soort van transmissie in?
Staat virtueel zijn, dat ze zegt dat je gaspedaal anders bedient.
Ja, ik weet het. Ik vind het heel fascinerend. Ja. Het is wel voor het eerst in de tijd dat ik een aantal dingen in zo'n persbericht zie waarvan ik denk, goh, dit is nou weer eens anders. Ja. Hè? Dat hij echt op zijn plek als een tank gewoon en vier elektromotoren ieder voor ieder wiel eentje. Dat zijn wel dingen waarvan ik denk, nou, dit is in ieder geval weer eens een keer wat nieuws.
Ja, dat vind ik leuk. Een speciale afdeling ook bij Mercedes die op die IG zit. Net als bij Maybach en zo. Op mijn hoofd zijn een aantal modellen die vallen buiten de gebaande paden, waaronder deze.
Ja, hij heeft alleen nog niet echt een naam, want hij heeft geen EQG. Hij heet voor nu de G-klasse met EQ-technologie.
Ja.
Maar ja. Zo gaat hij niet in de volle komen, nee. Denk ik.
Nee, ze zijn denk ik niet helemaal uit. Misschien willen ze voorkomen wat Alfa doet, dat ze straks de naam willen wijzigen. Dan
ja, maar wachten. Terwijl ze begonnen natuurlijk met dat EQC, dat was een beetje raar, want dat was eigenlijk gewoon een GLC, maar dan elektrisch.
Ja.
En hetzelfde geldt voor de GLA en de GLB. En toen kwamen ze met de EQE, en dat is gewoon de elektrische versie van de E-klasse. Dus ik dacht, nou, dat is logisch. Daar kwam een SUV van en die heette dan EQE SUV. Dat ik dacht, nou, nu is het...
Ik vind geen inspirerende naam, hè, maar oké. Ik vind GLE dan beter werken eigenlijk, maar oké, ja.
Maar de GLE, die bestaat al.
Nee, maar dat weet ik, maar dat je gewoon E-klasse had en GLE werkt... en dan EQE en EQE SUV, denk ik, oké.
Ja, maar daar gaan ze dus nu ook weer vanaf stappen kennelijk.
Oh.
Maar dat is ook weer... Het is me niet... Volgens mij kun je dit heel... Audi heeft het goed gedaan. Die zeggen, maar we hebben een Q8 en we hebben een Q8 e-tron.
Ja.
Dat gaan ze ook weer schrappen. Maar voor nu zit
die auto's hebben ook niks met elkaar te maken. Dus ik vind het ook weer niet zo geweldig. Het zijn gewoon compleet andere modellen.
Nee, oké, fair enough. Maar dat is omdat die ontwikkelingstrajecten gewoon nog niet helemaal met elkaar
zitten. Maar dezelfde naam is natuurlijk heel verwarrend. Dat je denkt, oh, dit is gewoon een elektrische versie. Nee. Dat is ook gek.
Oké.
Wat we trouwens niet, dat ben ik merk nu pas, wat we nog hadden kunnen noemen toen we het over Alfa hadden. Je noemde nog Toyota en Auris. Wat denken van Volvo, die gewoon echt 5 keer de naam van zijn XC40 versie heeft gewijzigd, veranderd.
Ja, daar zou ik het graag over willen hebben, behalve dat ik dat zelf niet meer begrijp. Dus hoe ik dat in de podcast moet uitleggen.
Maar onvoorstelbaar. Dat is hetzelfde. Nu heet hij dus EX40 ineens. Toch? Terwijl die gewoon op de markt is. Dat vind ik al heel erg verwarrend.
Ja, maar dan weer niet wat voorheen de C40 was, geloof ik.
Nee, exact.
Hierom wilde ik het dus niet
en
over
de uitvoeringen van T8 en
Twin Engine.
Twin Engine en Twin Hybrid. En dat hebben ze zo vaak gewijzigd.
Ja, ja, dat begrijpt helemaal niemand.
Dat is echt werk. Ook voor restwaardes dat lekker zijn. Maar hoe dan gewoon? Maar goed. Ik kan mijn hele aflevering maar vervullen. Maar leuk, G-klasse. Ja, ik in Nederland niet een hele belangrijke auto. En ik heb zelf ook weinig met die auto.
Nou,
maar ik snap dat andere mensen hem wel leuk vinden.
Ik vind voor wat zo'n ding kost, vind ik dat je hem nog verdacht vaak ziet rijden.
Dat is waar. Ja, vals AMG dan. Hè.
Want dat kost echt serieus geld.
Ja.
Dan heb je het gewoon over 2 ton. Ja, ik heb het niet liggen.
Nee, ik ook niet. Maar ja, ik zou ook weer vanochtend nog weer een 612 tegenover onze werkpand een huidige generatie RS6 geparkeerd staan. Denk zo'n RS, hoeveel RS6'en ik niet zie per maand, dat vind ik echt ongelooflijk. Ik moet ze eens gaan turven of zo. Dat vind ik onvoorstelbaar. En ik woon niet in het gooien, zullen we maar zeggen.
Niet?
Nee, maar gewoon op de snelweg of onderweg of weer geparkeerd in Vieningswijk en zo. Van iedereen en zijn moeder heeft een RS6. Ik vind het ongelooflijk.
Ja. Ja.
Ik zie ze meer dan G-klasses, in elk geval.
Ja, ja zeker weten waar. Ik zit even te denken... hoe erg ik dat... dat vind ik eigenlijk... Ik vind dat leuk. Ik vind het leuk dat er toch nog kennelijk mensen zijn...
Nee,
die
ik
echt
ook, hoor.
Serieus
ik,
geld
en
kunnen
ik
gun uitgeven.
Het iedereen, is ook geen initiatief van... Doe je vrouw je ding, maar... Echt,
ik snap het alleen niet.
Weg. Nee, jij hebt liever een M5.
Nee, meer in de zin van hoe vaak je dat soort auto's van dat soort bedragen... We zien allemaal, het gaat allemaal elektrisch, blablabla, want het moet zo goedkoop mogelijk. Ik zei een paar afleveringen geleden, de autoliefde in Nederland wordt beleden met de portemonnee. Dat is echt grosso modo het geval. Aan de andere kant zijn wij een land waar, naar hoeveelheid inwoners, extreem veel RS6'en en G-klasses en Porsches en allemaal andere duurspullen.
Maar geldt zelfs voor Ferrari's, die zien niet veel. Maar Ferrari verkoopt echt bizar veel voor het kleine wagenpark wat we hebben.
Ja,
maar
dat is zo schizofreen.
Ja, maar ook veel special edition. Nou ja, goed, ondernemers die goed boeren, die houden gewoon van auto's. En dan boeit de BPM ook niet meer als jij 10 miljoen per jaar verdient.
Nee, nou ja, kennelijk.
Maar toen de SLR kwam, werd in Nederland ook echt 20 geleverd of zo. Dat was ook een bizar veel. En Porsche Exclusive verkoopt ook... Voor mij is Nederland bij zeker recordhouder van de procentueel gezien hoeveel Porsches nog door het exclusieprogramma gaan of zo.
Er is ook echt een tijd geweest dat Audi, dat Nederland in Europa de op 2 of 3 na belangrijkste markt voor Audi was.
Ja, ongelooflijk. Ja.
Terwijl we zijn zo'n beetje het kleinste land in heel Europa.
Ja. Ja, raar is alles of niks, hè. Dus ook bij Mercedes is zeg maar zeggen of de E200 of de E63 en ertussenin wordt niks verkocht. Dat is Nederland. Tot zover de introducties voor de komende weken. In de garage dan, daar staat een Lexus LBX in het geel. En een dubbeltest tegen de enige andere premium auto die nog over is. En voor mij hebben ze al aangekondigd te gaan stoppen.
Nee.
De DS natuurlijk.
Ja, de DS3.
Ja. Wij hebben vorige keer al genoemd, want dit hebben we eerder genoemd. We hebben dus al genoemd dat daar een Audi Q2 bij staat. Leuk testje dus van compacte, dure premium auto's. En de man tegenover mij, die gaat rijden, of die rijdt al, in de Mercedes-Benz C180 Estate.
Ja, tegen onze Volkswagen Passat, die we in de duurtestpool gaan opnemen.
Ja.
En het is gelijk de eerste test van de Passat. Dit was wel heel leuk. Op de intro had ik, zoals wel vaker, een versie met alle toetsen en bellen. En daar zit het nieuwe adaptieve onderstel Active Ride Pro Control.
Van de C van de Passat?
Nee, van de Passat.
Okay.
En dat zijn nieuwe adaptieve dempers met twee kamers. En ik reed ermee en ik dacht, nou, ik weet niet of het door die dempers komt. Maar ineens rijdt die Passat niet meer als een golf met veel te grote rugzak.
Ja, ja.
En nu hebben we een versie van de Passat waar die dempers niet onder zitten. En tadaa, het komt inderdaad door de dempers. Want zonder die adaptieve dempers rijdt hij dus inderdaad wel minder hoor. Hij is echt beter geworden dan de vorige Passat. Maar heb je dat gevoel van, ik zit achter het stuur van een golf, maar er komt nog heel veel auto achter me aan.
Dat had ik niet bij de generatie daarvoor. Dat was bij de laatste. Want bij de Superb was het namelijk altijd al.
Ja, dat klopt. En de Passat moest op een gegeven moment ineens echt heel veel groter worden.
Ja.
In een soort poging van, oké, dat hele D-segment gaat uitsterven. Wat moeten we met de Passat? Nou, we maken hem heel ruim. Kijken of dat werkt. Want dat werkt bij de Superb ook. En toen kreeg hij dat ineens. En zonder die adaptieve dempers heeft hij dat aanzienlijk minder dan de vorige generatie, maar het is er nog wel. En met die adaptieve dempers op de intro heb ik dat heel anders ervaren.
Het is grappig, want het voegt bij die grote modellen blijkbaar sowieso heel veel toe. Want ik had een soort van dezelfde conclusie bij de Skoda Kodiaq vorige week. Het is ook een model van de auto en die wordt ook heel veel beter van de dynamische dempers. En dat maakt niet uit of je comfortabel of sportief rijdt, gewoon op het hele spectrum wordt gewoon een veel beter rijdende auto.
Hij wordt strakker, absoluut. Maar grappig genoeg maakt hem dat ook comfortabel.
Exact, ja.
En dus, de C-klasse is dan weer een mooi voorbeeld van een auto die traditioneel gewoon opgebouwd is met de motor in de lengterichting en achterwielaandrijving.
Mm-hmm.
Ook geen adaptieve dempers. Rijdt heerlijk.
Ja, gewoon zichzelf gewoon al goed.
Ja.
Dus je mist niet eens als ze niet op zit. Ja. Maar dan heb je wel de sliders op je stuur, hoorde ik jou al zeggen. Dus dat is dan
ergonomisch vind ik de C-klasse niet bijzonder. En die motor is ook een beetje... Dat je denkt, dat is voor...
Mercedes profiteren altijd van de meer cilinders. Hè? Sinds het verleden ook meer dan bij BMW en helemaal meer dan bij Audi.
Ja, en daarom vind ik het ook zo wonderlijk dat uitgerekend Mercedes in de C-klasse heeft gezegd, 4-cilinder, oder nichts.
Ja.
Dat vind ik, als dan 4-cilinders niet... Dat is bepaald niet je kracht.
Nee, E-klasse was in het verleden ook al. Je moet echt wel 6 cilinders
zo hebben. Zeker met de diesel. Dat was echt...
Zo na een Audi A6 doe er gewoon een hele dikke 2.0 TSI in. Dat is prima. Hè? Dus het is maar net...
Motor van de Passat is ook een 1.5. Net als de Mercedes. Ook een turbootje. Maar die is echt beschaafder.
Ja, die E-TSI. Die mild hybrid. Ja. En de Kodiaq was net te kort. Eigenlijk.
Nou, het is, maar dat is sowieso wel hoor. Want die Passat heeft 150 pk en die C-klasse 170, zeg ik even uit mijn hoofd.
Ja.
Het is van allebei wel dat je denkt, nou.
Ja. Nee, het is wel een beetje jammer.
Uiteindelijk komt hij er wel, maar het gaat zo traag als het getij.
Ja. Nee, eens. Zou je net meer. Bij die Passat is het niet meer, hè? Het is dat of de plug-in, denk ik.
Het is dat of de plug-in. Ja. En Mercedes heeft de C200, zag ik toevallig toen ik het voorbereidende werk van de test deed. De C200 staat op de prijslijst. Die heb ik ooit nog een keertje tegen onze duurtest C180 gezet. En toen was een beetje de conclusie van, je betaalt wel €2000 meer.
Ja.
Maar daar krijg je echt wel wat voor.
Ja.
Gewoon dat je net even die motor wat minder vaak boven de 4000 hoeft te trekken. En dat is wanneer die echt gewoon heel rauw en onverfijnd begint te klinken. Dus eigenlijk was dat best een aanradertje, maar...
Is gone. Wat is er nog meer van de C?
Bij de C is het volgens mij een 180 of je gaat door voor de plug-in nu.
Ja, verdraaid. Ja. En bij de C vind ik dat niet fantastisch, die plug-in.
Nee.
De Kodiaq wel, dus ik moet bij de Passat ook. Is het best wel prima. Maar bij die C was dat, die hebben als een duurtest gehad, dat was niet fijn.
Nou, het onderstel is ook dermate soft, zeker met met de massa van die plug-in. Dan leg je gewoon continu, van alles nog wat op het asfalt. Mm-hmm. Spatlappen, achterbumpers, voorbumpers. Ja. Daar hebben Mercedes wel een beetje last van.
Ja, een blunder bijna, hè, als je dat niet goed... Maar goed, we gaan even goed kijken wat uitgevoerd voor jouw test, want dat is dus niet de plug-in. En daarmee zijn we meteen eind gekomen van deze podcast van nu. Heb je nog een enquêtevraag, Marco, naar aanleiding van al hetgeen wij besproken hebben?
Nou, ik ben wel benieuwd hoe onze luisteraars erin staan van zo'n merk als Alfa Romeo. Is het erg dat het op zijn uiterlijk na echt niets anders is dan een 2008 of een van de andere standaardse producten? Of moeten we dit soort merken koste wat het kost in leven houden?
Oké. Wil je meestemmen over deze vraag, kan dat via Spotify. Scroll tijdens het luisteren gewoon even omhoog. En je kan aangeven wat jij van deze enquête vindt. Maar je kan ook gewoon een reactie achterlaten op auto.nl. Dank voor het luisteren sowieso weer. En laat een review achter ook even als je luistert via Apple of Spotify. Dat helpt ons weg. Zowel in tekst als even de 5 sterren aantikken. Daar worden Google en zo heel erg blij van. En dan kunnen jullie nog langer van deze podcast genieten. Vergeet vooral ook niet trouwens je vrienden en familie te tippen om ook te luisteren als zij autoliefhebbers zijn. Dank allemaal en tot de volgende keer. Dag.
Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's.
Maxima, hier is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zoveel liefde gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.